Midden vooraf enkele afkondigingen. De schriftlezing die is uit Matteüs 5, de verzen 33 tot 48. Matteüs 5. En de catechismuszondag die aan de orde is, dat is zondag 37. Vragen en antwoorden 101 en 102. Dan de collecten. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas, met name voor het deputaatschap kerkjeugd en onderwijs. En bij de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, met name kerkjeugd en onderwijs. En dan het bouwfonds. Tot zover de mededelingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 149, het eerste, het tweede en ook het vijfde vers. Dus Psalm 149, het eerste, het tweede en het vijfde vers. O God, mijn God, gij allervorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer en ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Psalm 145, het allereerste vers, dat is de antwoordpsalm op de apostolische geloofsbelijdenis die we ook vanavond met elkaar in ons hart belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gaat vanavond over zondag 37 van de catechismus en daar past als schriftlezing bij Matthäus 5 vanaf vers 33 tot en met 48. Zondag 37 gaat over het zweren van eden. Matthäus 5 vanaf vers 33 tot en met het laatste vers van dit hoofdstuk, dat is het 48. En dan zegt de Heer Jezus, maakt deel uit van de bergrede. Verder hebt u gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee, nee. Wat hierboven uitgaat, is uit de boos. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga u 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken en doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover Matteüs 5. Voordat we het onderwijs van onze catechismus met elkaar gaan lezen en daarna gaan overdenken, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. Heere in de hemel, u bent te prijzen boven alles. Zoals de kerk die gezaligd is, ook onophoudelijk doet. De zaligheid is van de Heere onze God en van het Lam. U bent te prijzen boven alles, Heere, zoals de engelen in de hemel dat ook doen. U bent degene die daar de lof ontvangt, de sterkte, de kracht, de aanbidding, de eer. Maar u hebt er ook recht op dat wij die hier op de aarde zijn, uw naam verhogen. En we hebben het samen ook gezongen met de dichter van Psalm 145 mee. Laat ieder zijn werk en zijn almacht loven. U bent zo groot, Heere. U bent zo majesteitelijk God. U hebt alles geschapen. U onderhoudt ook nog alles. Door het woord van uw kracht. En Heere, u bent niet alleen die machtige, grote God, maar u wilt ook die barmhartige en genadige Vader zijn. In uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Wat een wonder. En wilt u geven, Heere, dat we dat wonder ook mogen zien. Dat we daar ook meer en meer over verwonderd mogen zijn. Die heilige, grote God. Ook barmhartige Vader in de Heere Jezus Christus. Heere, we komen samen tot u. Wij willen ook vanmiddag onze afhankelijkheid van u belijden. We zijn samengekomen om het onderwijs van uw woord en het onderwijs van onze catechismus tot ons te nemen. Het zal ons bepalen bij het zweren van eden, in het verlengde van het derde gebod dat u ons gegeven hebt. Dat we uw naam niet mogen misbruiken. We bidden van u, Heere, wilt u geven dat we dat onderwijs vanmiddag ook echt mogen ontvangen. Wilt u geven dat we er ontvankelijk voor zijn. Maar we bidden ook of uw dienaar vanmiddag de woorden mag vinden om ons als gemeente ook duidelijk te maken wat de bedoeling van deze zondagsafdeling is. We zijn samen diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Heren, mogen we die ontvangen op grond van uw belofte. Wij bidden of u wilt zijn overal waar uw woord vandaag wordt gebracht. Hier in ons eigen land, ver daarbuiten. We hebben samen in deze dienst ook al belijdenis mogen doen van het feit dat uw kerk wereldwijd is. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Wilt u geven dat vandaag overal waar uw kerk samenkomt, uw naam mag worden verhoogd. Uw eer mag worden verheerlijkt. En wilt u geven ook dat uw koninkrijk mag uitbreiden. Dat zondaarsharten ingewonnen mogen worden. Voor de naam die boven alle naam is gegeven. De naam van de Heere Jezus Christus. De enige naam tot zaligheid. We bidden ook of u ver hier vandaan op de zendingsterreinen wilt werken. Maar ook dichterbij, ook onder ons eigen volk, ook in ons eigen land, dat uw naam verheerlijkt mag worden. En dat mensen zouden komen om in uw naam ook hun zaligheid te ontdekken. We bidden vanmiddag samen voor de kerk die het heel erg moeilijk heeft. De kerk in de vervolging en in de verdrukking. Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze krachtig ondersteunen en bemoedigen, Heren? We bidden of u wilt geven dat ook wij, wanneer we hier in het Vrije Westen leven, dat we toch ook werkelijk mogen beantwoorden het doel dat u met ons heeft. Dat we uw naam recht belijden. Dat we ervoor uitkomen. Dat we op ons werk ervoor uitkomen. Dat we er op school voor uitkomen. Dat we werkelijk mogen belijden dat u de Heere bent. Dat u koning bent. En ook al is het dan zo dat we dan ook met een stukje verdrukking te maken zullen hebben. Dat mensen misschien zich van ons afwenden. Wilt u geven dat we dat dan er ook voor over zullen hebben. En dat we dat ook willen leiden. We bidden voor onze overheid. We hebben zorgen, Heren. In het parlement is een stemming gehouden. En weigerambtenaren, zoals ze bestempeld worden, ze krijgen steeds minder ruimte. En als het aan het parlement ligt, geen enkele ruimte meer. Heren, wilt u geven dat onze regering toch ook wijzer mag zijn. En dat ze die ruimte wel gaat bieden, omdat ze weet dat u boven alles staat. En dat u koning bent. Heer, we bidden. Ook voor al degenen die in ons parlement zitten. Die uw naam mogen verheerlijken. En voor uw rechten opkomen. We bidden voor alle politici. Alle christenpolitici op andere niveaus. Provinciale staten. Of ook in de gemeenteraad. Wilt u ze bijzonder uw zegen geven. En tot zegen doen zijn. We bidden van u, Heer. Of u wilt zijn overal waar mensen het heel erg moeilijk hebben. We denken vanmiddag samen aan mensen in ziekenhuizen. Mensen in instellingen zoals verpleeghuizen of andere instellingen waarin zorg wordt geboden. Wat is er veel nood? Wat moeten mensen soms ook veel lijden? Wilt u hen ondersteunen? En wilt u allen die daarin werkzaam zijn ook uw zegen geven? We bidden voor mensen op deze aarde die verdrukkingen moeten lijden in de zin van dat ze in oorlogsgebieden leven. Wat is dat ook bijzonder zwaar en moeilijk. Wat laat dit alles zien, Heren, dat de aarde nog steeds een aarde is die onverlost is. Een aarde die verlangt naar dat koninkrijk. Dat komen zal. Dat koninkrijk van u. Dan zal alle nood en alle ramp volledig tot het verleden behoren. We bidden van u, Heere, of er ook in ons leven werkelijk verwachting van dat koninkrijk mag zijn. Dat ons leven al in het kader mag staan, in het teken mag staan van dat koninkrijk dat zal gaan komen. We komen zo samen vanmiddag tot u. Zegen ons die hier bij elkaar zijn. Zegen ons die met ons verbonden zijn, die op wat voor manier dan ook naar deze dienst luisteren. Zegen ons allen. Zie ons niet aan in onszelf. Zie ons aan in dat heerlijke werk van de Heere Jezus Christus, die grote hoogpriester, aan uw rechterhand uit genade, om zijnentwil. Amen. Wij zingen samen Psalm 15 en daarvan de verzen 1, 2, 3 en 4. En Psalm 15 vraagt: wie zal verkeren, wie zal verblijven, grote God in uw tent? En wie zult gekronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijk gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Wie mag wonen bij de Heere? En dan wordt in de volgende verzen een antwoord geformuleerd op die vraag. We zingen de verzen 1 tot en met 4 van Psalm 15. Zondag 37. Mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Ja, als de overheid het van haar onderdanen of anders ook de nood dat vraagt, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot de eer van God en het heil van de naaste. Want dat eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook door de heiligen in het Oude en het Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, aan de waarheid getuigenis wil geven en mij mogen straffen als ik vals zweer. En die eer behoort aan geen schepsel toe. Als we dit met elkaar overdacht hebben, zingen we uit de berijmde 10 geboden, het 4e en het 9e vers. Misbruikt geenszins de naam des Heren, zweert nimmer een valse eed. En het 9e vers, och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Gemeente, in het 3e gebod zegt de Heere, ik wil niet hebben dat jullie mijn naam misbruiken. En wat is dat nou, de naam misbruiken? Jongeren, zeg jij dat nou eens? Wat is dat nou? Dat we vloeken. We mogen niet vloeken. We mogen ook geen bastaardvloeken uitspreken. Maar we moeten ook voorzichtig zijn om de naam van de Heere ook echt goed te gebruiken als we bidden of als we zingen. Niet onnadenkend de naam van God niet als stopwoord gebruiken. De Heere wil dat we zijn naam alle eer toebrengen en met respect en eerbied ook gebruiken. We hebben zelfs de vorige keer gehoord dat als anderen de naam van God misbruiken, dat we dat niet over onze kant mogen laten gaan. Dat we daar dan ook wat van hebben te zeggen, hoe moeilijk of dat soms ook is. God verbiedt de misbruik van zijn naam. En al behoort tot het misbruiken van zijn naam ook het op een verkeerde manier een eed zweren. Nou is dat in de vorige zondagsafdeling 36 wel eventjes terzijde aan de orde gekomen. Maar hier in zondag 37 wordt dat veel breder, veel dieper aan de orde gesteld. Misbruik van de naam van God. Dat kan ook als je op een verkeerde manier een eed zweert. Nou kan ik me indenken dat er heel wat jongeren onder ons zijn, of misschien ook wel ouderen, die zeggen, nou, eigenlijk vind ik zo'n zondagsafdeling over het eedzweren helemaal niet nodig. Want ik zweer nooit een eed. Ik word nooit voor de rechtbank gedaagd. Ja, er is toch eigenlijk alles wel gezegd in die vorige afdeling, 36, wat er over dat 3e gebod te zeggen valt. Moet dat nou zo nodig? Een hele zondagsafdeling aan het eedzweren wijden? Ik kan me eigenlijk wel een beetje voorstellen als je dat zo zegt. Maar als we nou vanmiddag eens een keer erbij stilstaan dat we niet alleen maar eden zweren als we voor de rechtbank worden gedaagd, maar dat we ook eden zweren als we voor in de kerk ons ja-woord uitspreken, dan denk ik dat die zondagsafdeling toch iets dichter bij ons zal komen. Want dat is inderdaad aan de orde. Als wij ons ja-woord uitspreken voor in de kerk, als we belijdenis doen, als we ons kind ten doop houden, als we ons ja-woord geven op de trouwbelofte, dan zweren wij een eed voor God. En dan moet je dat wel op de juiste manier doen. Dan mag je dat niet zo doen dat je op die manier de naam van God misbruikt. Dus we begrijpen wel, er zit veel meer aan vast, hè, aan dat eed zweren. Nou, laten we proberen om dat helder te krijgen met elkaar vanavond. En ik heb als thema geen valse eden. Geen valse eden. Godzalig, bij de naam van God een eed zweren, mag dat? Dat is de vraag waar zondag 37 mee begint. Ik denk dat we daar niet al te veel tijd voor nodig hebben om die vraag te beantwoorden. Natuurlijk mag dat, we mogen godzalig een eed zweren. En misschien dat we bij onszelf ook wel denken, als wij die zondagsafdeling hadden mogen opstellen, dan hadden we een andere vraag gesteld. Dan hadden wij eigenlijk gevraagd, wat is dat nou eigenlijk? Godzalig een eed zweren. Ja, gemeente, waarom gaat de catechismus nou eerst vragen of wij wel een godzalige eed mogen zweren? Waarom gaan ze daar niet van uit, de opstellers? Dat is nou te danken aan de tijd van het ontstaan van deze Heidelberger catechismus. De Heidelberger catechismus is ontstaan in de 16e eeuw. Was klaar in 1563. En in die tijd moest de leer van de reformatie, die moest heel duidelijk verwoord worden en die moest ook afgegrensd worden aan tegen de leer van de Rooms-Katholieke Kerk, dat met name. Vandaar dat je in de catechismus ook zoveel verwijzingen daar naartoe ook vindt. Maar de leer van de reformatie moest ook afgegrensd worden tegen allerlei doperse opvattingen. En wie waren nou de dopersen? Nou, dopersen, dat waren mensen die wel ook naar het reformatorische geloof waren overgegaan, waren geen Rooms-Katholieken meer, maar ze waren, om zo te zeggen, wat doorgevloeid. Ze leerden een uitermate vijandige houding ten opzichte van deze wereld. En dat kwam dan daarin naar voren dat men dus geen politiek ambt mocht bekleden als christen, vond men. Dat kwam daarin naar voren ook dat men ook niet in dienst ging, militaire dienst. Nee, dat mocht niet, het land verdedigen. Nee, je moest als christen pacifist zijn. En later gingen die dopersen ook nog in die zin verder dan de reformatie, dat men zei, wij leven niet alleen maar bij het woord van God, maar wij leven vooral ook bij de geest van God. De geest die onderwijst ons, die is onze inwendige leermeester. En wat het woord zegt is heel belangrijk, maar wat de geest ons zegt, dat gaat er nog ver bovenuit. Nou, en tegen die opvattingen van die doperse mensen hebben de opstellers van de catechismus zich ook afgegrensd. En één van de vragen en antwoorden die vooral ook met het oog op die dopersen is geformuleerd, is vraag en antwoord 101. Mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Die dopersen zeiden dat mag niet, je mag nooit een eed zweren. Maar de opstellers van de catechismus, die zeiden, dat mag wel. Want zulk eedzweren is in het woord van God gegrond. He, kijk maar in dat antwoord. Zulk eedzweren is in het woord van God gegrond. Waarom waren die doperse mensen zo fel tegen het zweren van een eed? Nou, dat deden ze met het oog op wat ze gelezen hadden in Matteüs 5. En wij hebben vanavond ook Matteüs 5 met elkaar gelezen. En ik heb met name daarom dit stukje ook gelezen, omdat dat juist zo'n belangrijk stukje is met het oog op die opvattingen van die doperse mensen over het eedzweren. Daar in Matteüs 5, daar zegt de Heer Jezus: u hebt gehoord dat door de ouden gezegd is, u zult de eed niet breken. U zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, omdat hij de troon van God is. Niet bij de aarde, omdat hij de voetbank is van zijn voeten. Niet bij Jeruzalem, omdat ze de stad van de grote koning is. Nog bij uw hoofd zult u zweren, want u kunt nog niet een haar zwart of wit maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn. Nee, nee. En wat meer dan dit is, dat is uit de boze. Ja, wacht eens even, zegt er vanmiddag een jongere. Maar als je dit dan zo leest in Matteüs 5, dan is die mening van die doperse mensen toch eigenlijk zo raar niet? Want Jezus heeft het toch met name zo gezegd, hè? Zweert in het geheel niet. Nou dan, laat uw ja, ja zijn. Laat uw nee, nee zijn. Nou, dan moeten wij toch niet zeggen dat dat goed is om eden te zweren. Jezus heeft het toch duidelijk gezegd. Je zou denken dat Jezus inderdaad alle eedzweren verbiedt. Oppervlakkige lezing zou dat inderdaad zo bevestigen. Maar wat heeft Jezus nou eigenlijk bedoeld? Dat is natuurlijk de vraag. Wat is de diepere betekenis van Matteüs 5? En dan bedoel ik niet om er een diepere betekenis aan te geven, dat we dan zeggen, nou ja, het staat er wel, maar wij vatten dat weer anders op. Nee, wat heeft Jezus nou echt bedoeld? Nou, de Heer Jezus die heeft dit bedoeld. Hij zegt, als u zweert voor een rechtbank, dan moet u dat doen en dan kan dat ook. Maar als u wilt zweren in het leven van alle dag, gewoon in de omgang met elkaar, als u iets koopt of als u iets belooft aan de ander, dan moet u dat zweren achterwege laten. Nou, en dat zei hij tegen de Joden van die dagen. En wat deden de Joden van die dagen? Nou, die waren nou, eigenlijk best een beetje slim. Want die hadden twee soorten eden zo langzamerhand ingevoerd. Ze hadden zware eden en ze hadden wat lichtere eden. De zware eden, dat was in de naam van de Heere, de Heilige God. En als je dan iets gezworen had, ja, dan zat je er volledig aan vast. Maar ze hadden ook de lichtere eden. Als je nou gezworen had bij Jeruzalem, of als je nou gezworen had bij je hoofd, dan kon je er toch wel weer onderuit, vond men. En je begrijpt dat ze zo probeerden om hun medemensen op het verkeerde been te zetten. Kijk, daar zijn twee Joden en ze verkopen elkaar iets. En die ene die zegt tegen de ander van, dit wat jij mij nu levert, is dat betrouwbaar? Is dat echt goed? Ik zweer het bij mijn hoofd dat het goed is. Ja, maar ik ben niet zo zeker. Ik zweer bij Jeruzalem dat het goed is. En de ander die koopt het, gaat ermee naar huis en binnen de kortste keren blijkt dat het ondeugelijk is. Hij gaat terug. Je hebt gezworen. Ja, maar ik heb gezworen bij mijn hoofd, bij Jeruzalem. Begrijp je? Zo werd de onbetrouwbaarheid, die werd gelegitimeerd door eedzweren. En dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt, zweer nou in het geheel niet. Hij legt de vinger bij die leugenachtige praktijken. Hij zegt, als je in het dagelijkse leven met elkaar omgaat, dan moet je ook recht zijn. Dan moet je ja, ja zijn. Dan moet je nee, nee zijn. Dan moet je betrouwbaar zijn. Dan moet je elkaar niet flessen, een hak zetten, of om nog andere uitdrukkingen te gebruiken. Maar dan moet je oprecht zijn. Dat is wat de Heere van ons vraagt. En daarom heeft Jezus zo nadrukkelijk dus gezegd, geen eden zweren in het dagelijkse leven. Luther heeft dat heel goed begrepen toen hij zei, Jezus bedoelt in Matthäus 5 dat wij uit eigen beweging nooit een eed mogen zweren. Niet uit eigen beweging, niet vanuit onszelf. Alleen maar als de overheid het van ons vraagt. Begrijpen we nou een beetje, gemeente, wat de achtergrond is van Matthäus 5? En begrijpen we nou ook dat de Heer Jezus ons niet verbiedt om een eed af te leggen als we bijvoorbeeld voor de rechtbank moeten komen te staan en de rechter ons vraagt om twee vingers op te steken? Zie je dat hier niet staat dat we niet ons ambt mogen aanvaarden, ons politieke ambt, ook weer met eedzwering? Jezus bedoelt iets anders. Het gaat over de praktijk van het leven. De praktijk die ook recht moet zijn, die integer moet zijn. Je moet ook, als je gewoon met elkaar omgaat, betrouwbaar zijn in je spreken en in je doen. Wel blijkt uit wat de Heere hier over het eedzweren zegt, dat een eed niet niets is. Wat is een eed eigenlijk? Als je nou antwoord 102 er even bij neemt, gemeente, dan kun je het zo lezen. Wat is een eed? Een eed is dat wij God aanroepen en zeggen, u kent ons hart, u kent alleen ons hart. En wat ik nu beweer, of nu beleid, of nu beloof, u weet of het uit mijn hart komt of niet. Wilt u de waarheid bevestigen? En als ik het verkeerd doe, als ik vals zweer, als ik valse motieven heb, Heere, dan mag u mij straffen. Dus een eed zweren is God tot getuige aanroepen over wat je zegt en wat je belooft. En God mag daarop terugkomen. Als ik straks voor zijn aangezicht kom, voor zijn troon, dan mag God erop terugkomen wat ik nu met twee vingers hier op dit moment beloof of uitspreek. Dus een eed is geen kleinigheid, hè? En toch is een eed niet verboden. Door God is die ingesteld. God heeft die gegeven, zegt onze catechismus, aan onze overheid. En waarom? Om trouw en om waarheid daarmee te bevestigen. Trouw en waarheid. Trouw ziet op de toekomst. Kijk, daar wordt een nieuwe burgemeester wordt ingezworen. En hij wordt gevraagd door de commissaris van de koningin om twee vingers omhoog te houden. Zweert u dat u uw ambt integer zult vervullen en dat ook met het oog op de gemeente die u dient, dat u het goede voor die gemeente zult gaan zoeken? Ik zweer het, zegt de burgemeester. Dan gaat het om de trouw met het oog op de toekomst en daar mag die man ook aan gehouden worden. Als hij later dan blijkt dat hij wat ontrouw is, dan zeg je, ja, maar je hebt toch gezworen dat je trouw zou zijn. Trouw, dat ziet op de toekomst. En waarheid ziet op het verleden. Kijk, daar staat iemand voor de rechter. Er is best iets ernstigs aan de hand. Iemand moet getuigen. Hij is erbij geweest of hij heeft het een en ander gehoord. Zweert u dat u de waarheid over wat er gebeurd is zult spreken? Ja, ik zweer dat. En zo wordt de waarheid bevestigd. Dus eet een middel van God, gegeven aan de overheid, om trouw met het oog op de toekomst en om waarheid met het oog op het verleden te bevestigen. En waar trouw en waarheid werkelijk mogen zegevieren, nou, daar heb je eigenlijk een hele goede situatie voor alle mensen in de samenleving. Want dan kun je op elkaar aan, hè, dan kun je werkelijk elkaar voor waar houden en dan kun je de woorden van elkaar ook voor waar houden. En dan is het tot het heil van de hele samenleving, trouw en waarheid. Dus God heeft die eed gegeven met het oog op het maatschappelijke heil van ons mensen. We mogen de Heere er dankbaar voor zijn dat Hij ook het middel van de eed aan onze overheid heeft gegeven. Nou, en daarom moeten we het ook altijd bij die eed houden. De trend is in onze samenleving, als mensen dus lid worden van de Provinciale Staten, ik noem maar eens iets, of van de gemeenteraad, de trend is, of van de Tweede Kamer, de trend is om te zeggen, nee, ik beloof het. Nou, dan denk je, dat is ook mooi. Ja, nee, dat is een afzwakking. Als je dat ambt aanvaardt, dan moet je blijven bij het zweren. Dan moet je zeggen, ik roep God tot getuige aan. Dan stel je jezelf voor het aangezicht van de heilige God. En dat mensen dus dat niet meer doen, dat heeft ook voor een groot gedeelte te maken dat men God ook niet meer erkent. Hè? Dus daarom zullen we als christenen altijd moeten zeggen, eed zweren is het enige van God aan de overheid gegeven middel om trouw en waarheid te bevestigen. De belofte, hoe goed ook, kan dat nooit overnemen. We mogen ook nooit, en dat is het tweede, zeggen we gaan zweren bij de waarheid. Of we gaan zweren bij, noem maar eens wat anders op. Hè? We gaan zweren bij onszelf of bij de trouw als eigenschap. Dat lijkt allemaal ook erg mooi, maar dat is het niet. Want God is degene die aangeroepen wordt. En bij het eedzweren moeten we ons voor het aangezicht van God blijven stellen. De almachtige en de alwetende God. Onze catechismus legt daar ook de vinger bij in antwoord 102. Geen heiligen, geen andere schepselen als middel gebruiken om eden te zweren, maar alleen de Heere, almachtige God aanroepen als je dat doet. Nou, ik kan me voorstellen dat wanneer we dit zo met elkaar overdacht hebben, dat we bij onszelf zeggen, ja, er zit best wel wat in. En mooi ook die uitleg van Matthäus 5. Ik had dat nog nooit zo bekeken. Maar het kan zijn dat we eigenlijk toch tot op dit moment zoiets hebben van, het blijft allemaal toch een beetje wat theoretisch. Het blijft een beetje ver van ons eigen persoonlijk leven vandaan. Maar ik zei al, zondag 37 gaat niet alleen maar over het eedzweren bij de rechtbank of als wij een maatschappelijk ambt gaan bekleden. Zondag 37 heeft ook heel wat te zeggen voor het eedzweren in de kerk. En dan komt het dichterbij, ja. Nou, kan er best een jongere zijn die zegt van, ik heb nog nooit iemand een eed zien zweren in de kerk. Nou, dat is in wezen ook waar. Wij staan voor in de kerk nooit met twee vingers omhoog, nee. Dat klopt. Nou dan, nee. Als we ons ja-woord uitspreken in de kerk, heeft dat de kracht en de inhoud van een eed. Want wij stellen ons dan voor het aangezicht van God. Wij spreken ons ja-woord niet uit voor alleen maar de gemeente of voor de dominee, maar we spreken ons ja-woord uit voor Hem. Daarom doen we het voor in de kerk. Anders konden we het ook wel gewoon in de consistorie doen, voor de kerkenraad. Dat is het. Het heeft te maken inderdaad ook met het zich stellen voor het aangezicht van God. Als we ons ja-woord geven voor in de kerk. En wanneer doen we dat? Nou, laat maar een aantal dingen nu voorbij komen. Ik geef mijn ja-woord voor de Heere als ik mijn kind ten doop laat houden. Ik bezweer het voor de Almachtige God dat ik mijn kinderen zal opvoeden en doen opvoeden in de vreze van zijn naam. Nou ja, leg nou de praktijk van je leven er maar naast. Hoe functioneert dat nou? Wij als jonge ouders, hoe functioneert dat nou dat we onze kinderen ten doop hebben gehouden, daar een eed bij gezworen hebben ten opzichte van hem? Maar ook als we ouder zijn en de kinderen ook groter zijn, van hoe functioneert dat nou? Zijn we ons ervan bewust wat we beloofd? Nee, wat we gezworen hebben. Tegenover God. We hebben op een gegeven moment kerkelijke bevestiging van ons huwelijk aangevraagd. Want we vonden het heel belangrijk dat Gods zegen over ons huwelijk zou worden gegeven. En dat is ook zo. En de kerkenraad heeft ons dat toegestaan. En we zijn voor in de kerk getrouwd. We hebben het ja-woord aan elkaar gegeven. Nee, voor hem, voor zijn aangezicht. En wat hebben we ook alweer beloofd? Ja, wij zouden elkaar helpen en dienen in alle zaken die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Lees maar het formulier van de bevestiging van het huwelijk na. Nou, hoe staat het ermee? Als we getrouwd zijn, zijn we nog werkelijk gericht op elkaar? Willen we werkelijk elkaar ondersteunen in liefde en in trouw? Helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren? Hoe staat het met die eed? Getrouwden onder ons. Langer, korter, getrouwd maakt niet uit. Wat doen we ermee? Als we belijdenis hebben gedaan, hebben we ons ja-woord uitgesproken. Ja, hè, en het was een heel belangrijk en gewichtig moment in ons leven. We zijn er naartoe gegroeid en we vonden het best lastig om belijdenis te doen, want ja. Maar op een gegeven moment kwamen we zo ver dat we zeiden, we kunnen toch ook niet meer zwijgen. En toen hebben we ons ja-woord gegeven. We zouden de Heere dienen. We zouden de wereld verzaken. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. We zouden de Heere dienen. Maar hoe staat het daar nou mee? De toewijding aan hem, ook in de dagelijkse praktijk van ons leven. Dat is belangrijk. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Toegewijd de Heere dienen. De smalle weg bewandelen. Niet die brede, maar die smalle weg bewandelen. Achter hem aan. Hoe staat het er mee? Als je vanmiddag zo al de dingen eens even op een rij zet, wanneer we ons ja-woord uitspreken, dan doen we dat ook als we een ambt aanvaarden. Als je ouderling wordt, als je diaken wordt, als je predikant wordt. Dan spreek je ook je ja-woord uit op de bevestigingsvragen en dan is dat ook weer voor hem. Dan zweren we een eed. Wij zullen ons oefenen in de verborgenheden van het geloof. En wij beloven de Heere dat we zijn gemeente trouw zullen dienen en dat we alles uit de gemeente zullen weren wat met zijn woord in strijd is en wat de eer van God ook schaadt. Nou, daar beloof je ook al heel wat mee als ambtsdrager. En dan mogen we elkaar ook die vraag stellen, zijn we ons dat nog bewust? We hebben een eed gezworen als ambtsdrager voor in de kerk, hè? Nou, gemeente, ziet u wel dat zondag 37, hè, waarvan we misschien vanavond eerst bij onszelf dachten, wat moeten wij nou met die zondag? Hè? Maar dat die zondag toch iets dichterbij komt. Ja, dat die zondag eigenlijk, om zo te zeggen, ons een spiegel voorhoudt. Of om het nog iets negatiever te zeggen vanmiddag, dat die zondag als het ware ook als een fijn mesje is. Dat in ons vlees aan het snijden is. En dat is nooit prettig. Nee, dat doet pijn. Waarom doet het pijn? Omdat als ik erbij bepaald word dat ik een eed heb gezworen voor het aangezicht van God. Dat ik nou ineens besef, Heere, wat een onvolmaaktheid en onvolkomenheid bij mij. En dan maakt het niet uit wanneer ik mijn jawoord heb gegeven, op welke vragen. Wat een onvolmaaktheid, Heere. Kijk, dan moet je je hoofd buigen en doe het dan ook maar. Hè. Kom er dan ook maar weer bij de Heere mee terug. En zeg, Heere, nou heb ik die eed toegezworen. Ach, ik heb meerdere eden gezworen. Maar Heere, wilt u het mij vergeven? Wilt u ook verzoening doen over waarin ik werkelijk tekort ben geschoten? Verzoening doen in het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Als je zondag 37 op de goede manier verwerkt, gemeente, kom je ermee aan de voeten van de Heere Jezus. Want dan heb je hem zo nodig. Dan heb je hem zo nodig als degene die al je onvolmaaktheden, je zonden, je mislukkingen vergeeft. Je hebt hem zo nodig. En wat is het dan ook een bijzondere genade om te mogen ervaren dan dat als je met al je zonden en mislukkingen tot Christus komt en dat de Heer je niet afwijst, dat de Heer dan niet zegt van nou ja, maar je wist het van tevoren en nou ja, nee, dat de Heer zegt, al waren je zonden als scharlaak, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zullen worden als witte wol. Heere, is dat waar? Ik zeg het, zegt de Heere. Mijn bloed reinigt ook al die zonden die jij gedaan hebt ten opzichte van je eden die je hebt gezworen. Wat is dat toch heerlijk, hè? Dat je dan toch ook mag weten dat er in hem vergeving is, hè? Dat er in hem die barmhartigheid is. En wat krijg je de Heere Jezus dan ook nodig? Ook in de praktijk van je leven. Ook elke dag weer opnieuw. Heere, ik sta onder ede. Ik heb belijdenis gedaan. Ik heb mijn ambt aanvaard. Ik ben getrouwd. Ik heb mijn kind ten doop gehouden. Ik sta onder ede, Heere. Maar wilt u door uw Heilige Geest mij vervullen en vernieuwen? Elke dag opnieuw mag je zo als een arm mens met je lege handen tot de Heere Jezus gaan en zeggen, uw geest, ach Heere, ik kan er niet zonder. En dan mag je het ervaren dat de Heere zijn geest ook dagelijks aan ons geven wilt. En dat hij ons zo ook wil doen opstaan in dat nieuwe leven. En alles wat we hem beloofd hebben, dat wil hij ons dan geven. Gemeente, zondag 37. We dachten, laat maar eerlijk wezen, wat moeten we ermee? Maar we zijn vanmiddag erachter gekomen, het heeft toch wel een hele boodschap. En zondag 37, als we die recht verwerken, brengt ons aan de voeten van Christus om vergeving en om vernieuwing, elke dag weer opnieuw. Amen.
Thank you.
Laten we met elkaar danken en bidden. Het onderwijs dat de catechismus ons gaf, leek eerst heel ver van ons af te staan, heren. Althans voor de meesten van ons. Maar toen we er nog wat meer over nadachten, toen bleek dat het onderwijs ons allen toch wel heel veel te zeggen heeft. We staan onder ede. Als we ons ja-woord hebben uitgesproken voor in de kerk, en voor hoeveel van ons geldt dat niet? Soms hebben we meerdere keren ons ja-woord uitgesproken. Dan is het waar, heren, dan moeten we ook, als we vanmiddag zo in de spiegel kijken, onze onvolkomenheden ontdekken. Dan snijdt zo'n zondagsafdeling in ons vlees. Dat doet best wat pijn. Maar dan mogen we ermee uitkomen bij u, o Heer Jezus Christus. En dan mogen we toch ook weten dat als we onze zonden aan u belijden, dat u ze ons vergeeft. Ja, dat u ze ons allen vergeeft. Alles. En we mogen ook de vernieuwing van ons leven bij u zoeken, heren. En we mogen elke dag weer opnieuw onze lege handen opheffen naar u en zeggen: wil mij vervullen met uw geest en vernieuwen naar uw beeld. Heren, wilt u het onderwijs dat we zo met elkaar mochten delen, wilt u ons dat doen verwerken, en ieder van ons, ouder of jonger. We bidden voor elkaar met het oog op de komende week. Wilt u ons helpen als we naar school gaan? Wil ons bewaren? Wil ons de krachten geven die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen? Waar ook. We bidden ook voor de families die uit ons midden in de komende week rondom een open graf moeten komen te staan. Heere, wilt u hen bijzonder troosten en ondersteunen. We bidden voor allen in het midden van ons die verdriet hebben. En dat zijn er toch zoveel, heren. We komen samen tot u. We belijden onze afhankelijkheid ook voor de komende week in alle opzichten van u. Wees ons nabij. Wees ons genadig. Zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 119, het vierde vers, de slotzang van deze middagdienst. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.